Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ja, Joost hier van de Boordradio. Je raadt het al. Nemen we na weken, misschien wel maanden, eindelijk weer eens een aflevering op. De hele week geen groot nieuws. En enkele uren na de opname viel daar het mailtje klonk in de mailbox met het nieuws over Andretti. Dat bespreken we niet in deze opname. Dat doen we de volgende keer. Maar wel heel veel andere leuke onderwerpen.
Radio check.
Loud and clear.
Ja, dames en heren, welkom bij de eerste boordradio van 2024. Jullie horen een vreemde stem als presentator, al kennen jullie deze stem wel als vaste luisteraars van de boordradio. Mijn naam is Joost Nederpelt. Ik zit hier met Patrick Moeken in de studio in Hoofddorp.
Goedemorgen.
Heb nog een beetje slaap in zijn ogen?
Ja, het was een korte nacht. Korte avonddienst, nacht. Alles voor de nieuwe podcast.
Voor de nieuwe podcast, ja. En we hebben vanuit Japan... Hoop in toen aan de lijn en in beeld zien wij, ja. Maar ja, de luisteraars...
Goedemorgen, goedenavond hier inmiddels. Ja, excuses, het kwam door mij, Patrick, dat je zo vroeg op moest, want 8 uur tijdverschil natuurlijk. Dus anders werd het hier een beetje lastig qua tijd.
Ja, nou, geen probleem.
Tijdzone is altijd, altijd vervelend. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar...
Zijn er lang blij dat Hoop in erbij is.
Ja.
Alhoewel, maar, ja, we missen er natuurlijk eentje.
Ja, wie is er niet bij? Dat is natuurlijk Bas Scharwachter, onze vaste presentator. Clown van de show, zullen we het zo noemen?
Ja, clown van de show.
Ja. Geen flauwe grapjes deze keer. Want dat zit namelijk zo. Bas die gaat naar... Bas is onze camerajournalist. En hij doet wat wij met hem doen, dat doet hij er eigenlijk een beetje bij. Zo eerlijk moeten we zijn.
Klopt.
Doet hij hartstikke goed, vol overgave. En niets dan lof daarvoor. Maar hij is in principe camerajournalist. En hij gaat naar Oekraïne.
Ja. Ja, mag er niet om lachen.
We mogen er natuurlijk geen grapjes over maken, nee. Maar Bas gaat naar Oekraïne. Hij gaat, voor de duidelijkheid, hij gaat daar niet aan het front granaten staan te filmen. Maar hij gaat wel naar Oekraïne en dat is een hele mooie reis voor hem. Samen met Matthijs Leloux, onze buitenlandverslaggever.
Hij moet hopen inmiddels dat hij toch een beetje volwassen is geworden. Hè? We hebben hem ook wel eens door Amsterdam zien struinen. En dan denk je toch van nou, het gaat allemaal maar net goed. Nu gaat hij naar Oekraïne, dus we houden wel een klein beetje ons hart vast. Hè, Joost?
Ja, inderdaad.
Hij heeft ook een prachtige reportage gemaakt in Marokko. Recentelijk.
Ja, ook nog. Ja, dat klopt. Dat is helemaal waar.
Nou, dat was eigenlijk een beetje het bewijs dat alle lessen die wij hem de afgelopen jaren hebben proberen te leren. We hebben hem toch een beetje geprobeerd binnen de vangrails te houden als mens. En dat toch wel gelukt is.
Enige waar hij uit de bocht gevlogen is met zijn haar. Hè?
Ja, maar goed, dat is vergeven. En ik mag niemand bekritiseren over haar, dus, want ik heb het niet.
Maar mooie test. We hopen dat hij nog terugkomt.
We hopen dat hij terugkomt, 100%.
Stiekem wel.
Dat lijkt me een beetje een open deur om te zeggen dat we hopen dat hij terugkomt. Maar we hopen echt dat hij terugkomt.
Ja, zeker weten.
Ja. We gaan vandaag vooruitblikken, een beetje, op 2024. We hebben natuurlijk nog geen nieuwe auto's gezien, want dat begint pas vrijdag met de Haas. Het is nu woensdag. Volgende week krijgen we Williams, Sauber... hoe gaan we het team noemen? Stake F1? Ben je een Stake F1-ganger?
Nee, dat wordt gewoon Sauber, toch?
Ja.
Ik ben heel benieuwd hoe dat ook gaat met de Visa Cash App RB-auto's. En, dat worden de Racing Bulls, zo staan ze ingeschreven. Dus,
Opin, heb jij de Visa Cash App op je telefoon? Of,
Nee, nog niet. Ik moet hem nog even downloaden. Maar ik weet echt niet of dat überhaupt werkt in Hongkong. Ja, volgens mij is het,
ik weet het ook niet, maar
bepaalde regio's gebonden.
Ja. Het is wel op zich goede reclame om een Formule 1-team naar iets te noemen wat niet iedereen kent. Want nu heeft iedereen natuurlijk opgezocht wat het is. Toch? Jij wel?
Ja, ik neem aan dat ik heb het niet opgezocht, maar ik neem aan dat het iets van Visa is. Nee.
Nee, maar we keken op de inschrijflijst, want het gaat natuurlijk over Scuderia AlphaTauri. Dat heet vanaf nu Visa Cash App RB. Maar ze heten op de inschrijflijst Racing Bulls. En zo gaan we ze dus ook maar noemen.
Ja.
Ja, want we gaan ze natuurlijk niet Visa Cash App Racing.
Auto's.
Nee, daar gaan we niet aan beginnen. Nee. Het is geen wielerploeg, laten we zo zeggen.
Nee.
We willen het vandaag even hebben over de contracten van Charles Leclerc. Eindelijk verlengd bij Ferrari. Was al heel lang, zat dat al in de pijplijn. En Lando Norris, enigszins onverwacht dat hij opeens kwam, ook afgelopen week. We willen het even hebben over wat we verwachten van de nieuwe auto's, want we hebben er dus nog geen één gezien. We willen het even hebben over wat er gaat veranderen in 2024. Is niet zoveel, maar wel wat. En we willen het hebben over komen er te veel stratenraces, want we hebben de aankondiging gehad van Madrid. Dus daar gaan we maar eens mee beginnen. Opin, ben je er klaar voor?
Ik ben er klaar voor.
Hij is helemaal klaar voor. Mooi zo. Ja, hij zit toch heel ver weg. Dat is wel een
blad. Ja, techniek staat voor niks.
Ja, wij zitten gewoon live in een hotelkamer in Japan. Kan je vertellen waar je zit in Japan?
Ja, in Tokio. In een district genaamd Otemachi.
Otemachi. Oké, okay, nou, konnichiwa. Ja, samen met arigato zijn de enige twee Japanse woorden. Die
ja, mooi, mooi.
Ja, het zijn er toch twee. Contracten. Snap jij dat coureurs zoals Leclerc en Norris hoop in dat die zich langer nu verbinden aan één team? De contracten voorheen waren vaak niet langer dan 2-3 jaar hooguit. En nu weten we niet precies hoe lang ze zijn, maar we weten dat het lange contracten zijn.
Ja, en ik denk dat het wel logisch te verklaren ook is vanwege de nieuwe reglementen die er gaan aankomen natuurlijk, hè, in 2026. In de aanloop daarnaartoe zal er veel werk in worden gestoken door de teams. En het is eigenlijk voor beide kanten natuurlijk dan een enorm groot voordeel als je stabiliteit hebt in de hele traject, in de ontwikkeling naar de auto's toe. En dan vervolgens ook als ze uitkomen om daarop voor te borduren natuurlijk wat er dan uiteindelijk de basis zal zijn. Dus dat het is op zich wel logisch dat je een contract probeert af te sluiten met een coureur nu die voorbij gaat aan dat nieuwe aan dat switchjaar eigenlijk. Want het is natuurlijk een beetje raar als je een coureur zou hebben die je dan nu voor 2 jaar vastlegt. En vervolgens al het werk laat doen. Of eigenlijk daarmee heel nauw samenwerkt voor die nieuwe auto's. En dan vervolgens dat hij vertrekt naar een ander team en toch wel veel know-how meeneemt.
Ja, van welke verlenging was jij, welke verraste jou het meest?
Nou, Norris toch. Ja. Ik kwam wel redelijk uit de lucht. Al valt, weten we niet precies met hoeveel jaar het is.
Nee.
Maar het is tegelijkertijd toch ook wel een beetje, ook voor Leclerc, een klein beetje een gok. Hè? Want 2026 gaat toch van alles op de schop. Je weet niet hoe het gaat lopen. Hij ligt naar verluid dan tot 2028 vast. Hè,
Tot en met.
Dus, maar ik neem aan dat ze ook wel clausules hebben dat als het bij Ferrari helemaal niks is, hè, na 2026, dat hij daar ook wel weg kan.
Ja.
Alleen, dat is ook lastig. Ja.
Heb jij enig idee op in waarom ze bij Norris en Leclerc allebei niet bekend hebben gemaakt hoe lang dat contract is? Waarom dat zou zijn?
Dat zou ik niet durven zeggen eigenlijk. Nee.
Nee, want we weten bijvoorbeeld dat Verstappen tot en met 2028 vast ligt. Dat is ook gewoon duidelijk gemaakt. En nu wordt er een beetje schimmig gedaan over hoe lang die contracten lopen. Dat is iets wat je tegenwoordig wel vaker ziet. En ik kan niet echt de vinger erachter krijgen waarom ze dat eigenlijk doen.
Misschien toch ook, weet je wat je zegt, Patrick, hè? Voor het geval dat het uiteindelijk niet echt zal lopen zoals naar verwachting is dan, voor beide kanten natuurlijk, dat je toch op een relatief makkelijke manier afscheid kunt nemen en zonder dat je daar een soort van gezichtsverlies bij moet leiden dan.
Ja, je kan natuurlijk nu zeggen van we hebben Leclerc vastgelegd tot 2029, maar als er inderdaad een clausule in zijn contract zit, en dan kan je eigenlijk niet 100% garanderen dat iemand blijft tot 2029. Nee. Dus dan kun je dat ook misschien maar beter niet zeggen.
Ja.
Nee.
Het is ook wel sponsoring. Het is natuurlijk niet alleen techniek. Hè. Het heeft natuurlijk ook met sponsoring te maken en dergelijke. Het is voor sponsors ook belangrijk natuurlijk dat de sport gaat een nieuw tijdperk weer in. Hè. En die verbinden zich ook aan een team. Die willen daar wat dat betreft ook stabiliteit zien. En dat was natuurlijk bij Verstappen natuurlijk ook het geval. Hè. Red Bull die niet alleen het team is, maar ook uiteindelijk de grootste geldschieter. Het is natuurlijk gewoon heel belangrijk dat je iemand in het team hebt. Dat je ook de zekerheid hebt dat die persoon er zal zijn als je je vastlegt bij zo'n team.
Ja. Ja, en ze kunnen natuurlijk, laten we eerlijk zijn, ook niet zo heel veel kanten op.
Nee.
Leclerc, want Leclerc, als hij dan tot 2029 blijft, dan rijdt hij 10 jaar bij Ferrari.
Wauw.
Ja, dat is best wel lang, want hij is natuurlijk in 2019 ingestapt. Ik kreeg in ieder geval bij die indruk persbericht wat ik kreeg van Ferrari, heel erg de indruk dat Sainz is natuurlijk nog een beetje onduidelijk, dat Leclerc wel weer echt heel erg neergezet wordt als de eerste man bij Ferrari.
En eigenlijk is dat ook wel logisch, toch? Als je ziet, ook vorig jaar weer, Sainz schurkt er wel tegenaan, maar Leclerc is al jarenlang het boegbeeld. Ook als je ziet, dat en altijd van die dingen, die zie je dan op circuit. Hij praat vloeiend Italiaans, Frans, ideale man voor de sponsoren, denk ik. Ook gewoon, als je puur kijkt naar talent, rauwe snelheid, is hij denk ik van al die jonge gasten degene die het meest bij Verstappen in de buurt kan komen. Dus
denk ik ook wel.
Ja. Wat dat betreft ook wel een logische keuze van allebei, van Ferrari en van Leclerc.
Maar zou jij wel alles op alles zetten op in nu om Sainz vast te houden?
Ja, er gaan natuurlijk veel geruchten rondom Sainz. Dat hij naar wat nu nog steek is, straks Audi wordt.
Audi.
Zou gaan vertrekken. Ja. Die band is natuurlijk relatief logisch, want zijn vader heeft zelfs nog nou, zeer recentelijk, een paar weken geleden, de Dakar gewonnen, hè? In een elektrische Audi. Dus ja, ik denk dat het voor Ferrari wat dat betreft ook heel belangrijk was om zekerheid te hebben dat ze in ieder geval één van de twee coureurs vastleggen. En ook voor een langere tijd, hè, vanwege eerder genoemde reden natuurlijk. Om die stabiliteit toch te waarborgen. En ja, uiteindelijk is het zo, ze kunnen nergens echt heen. Maar tegelijkertijd is het wel zo. Ja, we hebben het in het verleden natuurlijk ook wel eens gezien. Ik bedoel, kijk naar, ik ga nu best wel ver terug, maar bijvoorbeeld iemand als Hamilton, die destijds natuurlijk van McLaren naar Mercedes ging. Wat ook zeker niet een team was, een winnend team was op dat moment. Dus
zeker niet, nee.
Je weet nooit hoe dingen lopen. Ja.
Nee, maar tegelijkertijd kan het altijd nog, toch?
Ja, het stond trouwens, het staat best wel, het is geen reclame, maar best wel een leuke, tikje eenzijdige Bernie Ecclestone documentaire op Viaplay. Ik weet niet of je die toevallig al gezien
hebt. Nee, dan niet.
Nee. Ja, Lucky.
Die, heb jij wel gezien?
Ik heb hem gezien, ja. Tijd geleden eigenlijk al. En ik weet niet wat je daarover gaat zeggen, maar ik vind het persoonlijk heel erg de moeite waard om te kijken.
100%, 100%. Hartstikke leuk. Alleen daarin deed Ecclestone ook de ontboezeming dat hij geld had, of mee had betaald. Of in ieder geval dat hij zat ook een beetje achter die move van Hamilton naar Mercedes.
Ja, maar die geruchten hoor je vaak. Hè? Ik heb al het boek gelezen over hem. Dat hij als er ook met rijders switches en zo, dat hij altijd wel daarvoor ging staan. Ja. Ook als er even bijgelapt moest worden om bepaalde deals rond te maken.
En dan moet ik het goed zeggen, hij heeft niet meebetaald. Maar hij zei, als ze het niet dat volle bedrag wilden betalen om Hamilton in huis te halen, had ik bijgeschoten om het alsnog rond te krijgen. Ja. En dat hoefde uiteindelijk niet, want Mercedes heeft het zelf betaald. Maar ja, dat was wel grappig. Ja, voor de duidelijkheid, van Hamilton en Russell, die liggen allebei vast tot eind 2025.
Nog twee seizoenen, ja.
Ja. McLaren is ook redelijk dichtgetimmerd, want Piastri ligt er vast tot met 2026 volgens mij. En Norris waarschijnlijk nog langer.
Ja.
Dus het enige, nou, Red Bull, daar is natuurlijk een duidelijk situatie. Stap tot en met 2028, andere stoeltje.
De rest wordt spannend.
Dat kan na de testdagen al voorbij zijn. Hypothetisch gesproken. En dan hebben we natuurlijk Ferrari, daar nu ook één stoeltje. Een beetje onzeker begint te worden. Ja. Maar als ik dan even in de hoofd van Sainz kijk, hoop in. Hij won afgelopen jaar de enige race die Ferrari won. En nu is Leclerc al helemaal zo vastgelegd. Hosanna stemming rondom Leclerc. Denk jij dat hij zich ook een klein beetje miskend voelt? Of zou je dat kunnen voorstellen?
Ja, daar hebben we het natuurlijk al vaak over gehad. Hè? Wat is een betere situatie? Hè? Dat je natuurlijk bij een team zit als Ferrari. Wat een bewezen... het is niet de snelste auto geweest de afgelopen seizoenen. Maar ze hebben er wel altijd goed bij gezeten. Hè? Ze zijn tegenaan geschurkt. En is het goed om daar te zijn als coureur? Maar toch, ja, zeker nu met die verlenging van Leclerc, een beetje in de schaduw van Leclerc te staan. Niet per se negatief hoor, want sommige coureurs die doen het ook extra goed als ze een beetje in die underdog positie zitten natuurlijk. Maar persoonlijk heb ik best wel hoge verwachtingen van Audi als ze straks de Formule 1 inkomen. De faciliteiten van Sauber zijn goed. Als je een geldschieter achter hebt als Audi, zullen die alleen maar verder worden geüpgrade. En natuurlijk is het operationeel, zijn ze ook gebonden aan het budgetplafond natuurlijk, maar de budgetcap. Maar ik denk niet dat discussie over mogelijk is dat zij gewoon een goede organisatie zullen neerzetten. Want eigenlijk alles wat ze in de autosport hebben gedaan, zijn ze succesvol in geweest. Dus ik kan me heel goed voorstellen, niet alleen voor Sainz, maar voor heel veel coureurs, dat die stoeltjes daar best wel aantrekkelijk zijn. En ja, wat ik zei, dan is dus de vraag, wil je bij een team zitten als Ferrari, wat toch binnen de sport misschien wel het summum is waar je als coureur kan rijden. Maar ja, toch een beetje in de schaduw van. Of wil je dus de grote man worden bij toch wel een succesmachine wat Audi is geweest in de autosport.
Dus dan zou je eigenlijk zeggen dat Sainz nog voordat het Sauber wordt die kant op moet? Of,
dat zou goed mogelijk zijn.
Dat is vanaf 2026 is het Sauber, is het Audi, maar de komende twee jaar is het dan Stake F1 of Sauber, hoe je het wil noemen.
Ja, dat gaan we natuurlijk weer een beetje terug naar het begin van onze podcast ook. Want dat is de vraag. Hè. Wil je daar vroeg bij zitten, zodat je de hele ontwikkeling kunt meemaken? Dan kan je natuurlijk als coureur zijn ook nog wel het een en ander sturen in de ontwikkeling van zo'n team, hè, en van zo'n auto. Een bepaalde richting aangeven. We hebben dat in de afgelopen jaren natuurlijk vaker benoemd, dat een auto wordt niet specifiek gebouwd voor een coureur. Maar je ziet wel dat vaak natuurlijk een auto bepaalde karakteristieken heeft die een bepaalde coureur beter liggen dan een ander. Nou, in het geval bij Ferrari bijvoorbeeld weten we dat iemand als Leclerc natuurlijk van een auto houdt die best op de neus is. Net als Verstappen, een beetje los achterkant, die heel scherp instuurt. Ja, en Sainz kan daar bijvoorbeeld gewoon wat minder goed mee omgaan. Zit je natuurlijk eerder in zo'n ontwikkelingstraject. Hè? Je moet je voorstellen dat je... Ze rijden heel vaak simulator nu al met die auto's, met concepten ervan. Als je al een heel vroeg stadium aangeeft van nee, dit is niet goed of dit is niet prettig om mee te rijden, daar geef je toch een bepaalde richting mee aan voor zo'n ontwerpafdeling. En ja, dat kan echt wel groot in je voordeel gaan werken natuurlijk.
Ja, Ja, dus dan zou je eigenlijk zeggen, misschien dat hij nog een contract... Want de komend jaar liggen natuurlijk Joe en Bottas nog vast bij Sauber. Hoewel, ik denk dat al zou een coureur als Sainz zich aandienen, dat dingen best wel vloeibaar kunnen worden. Maar eigenlijk zou je zeggen, gewoon dat de kans is groot dat Sainz nog een kort contract heeft bij Ferrari. 1 of misschien 2 jaar. En dan...
Zou mij niet verbazen. Als hij in zijn hoofd heeft dat hij denkt dat daar zijn toekomst is, dan zou me dat niet verbazen.
En als Audi dat ook vindt, dan...
Ja.
Ja. Lijkt me een prima coureur om erbij te hebben, toch?
Om mee te beginnen, zeker. Ja. Of hij de ultieme topkampioen is. Nee, dat niet. Maar dat is ook al best wel niet heel oud, maar hij is ook al best wel wat ouder. Hij is ouder dan de generatie Verstappen, Leclerc, Norris.
Ja. Ja. Maar wel ervaring van een topteam. En dat is altijd wel wat waard.
Ja. En met de verlenging van Norris konden in ieder geval alle geruchten over dat hij een keertje de teamgenoot van Verstappen zou worden. Die kunnen voorlopig weer de prullenbak in. Ik weet nooit hoe serieus dat nou is geweest, maar ik vind het eigenlijk wel mooi dat hij zich committeert aan McLaren. En het staat ook wel vertrouwen uit, vind je niet, Patrick?
Ja, zeker weten. Ja, van beide kanten ook. Hè. Eigenlijk een beetje hetzelfde als met Leclerc. Het is gewoon, hij is ook best wel ervaren. Nog steeds wel echt een groot talent, super talent. Hij moet wel nu een keer een race gaan winnen.
Hij moet echt gaan winnen.
Dat wordt wel een keertje tijd. Maar wel echt een jongen ook van dat team. Hè? Dat rijdt er ook al hoeveel jaar inmiddels?
Ingestapt in 2019.
Ja, dus ook al 5 seizoenen.
Ja.
Dus hartstikke goed.
Ja, hij rijdt net zo lang bij McLaren als Leclerc bij Ferrari.
Ja, moet je nagaan.
Ja, allebei te weinig gewonnen. Goh, wie schuld is dat? ik denk dat het wel natuurlijk... Het is natuurlijk niet gebaseerd op heel lang succesvol rijden met McLaren op in. Want het is eigenlijk natuurlijk van het afgelopen half jaar... ik denk dat hij daarop het vertrouwen wel baseert.
Ja, en ik denk persoonlijk wat ook wel meegespeeld zou hebben... is misschien de verlenging van Mercedes als motorleverancier... in het nieuwe tijdperk. Hè? Dus tot 2030 uit mijn hoofd. Hebben we natuurlijk in het verleden ook gezien dat bij zo'n verandering van reglementen, natuurlijk in het hybride tijdperk, dat Mercedes een enorm goede job heeft gedaan. Dat heeft natuurlijk mede, was dat de basis voor de dominantie die Mercedes als team heeft gehad al die jaren. We gaan nu natuurlijk best wel weer grote veranderingen zien. Dus ook wat we net over Audi zeggen, kun je over Mercedes natuurlijk ook zeggen. Je kunt er wel van uitgaan dat zij gewoon een goede krachtbron zullen bouwen. En het feit dat zij dus, McLaren zich heeft gecommitteerd aan Mercedes en vice versa, is misschien voor Norris ook wel een iets geweest om te zeggen van ik verbind me hier langer. En ook een beetje in hetzelfde hetzelfde kader van bij McLaren is hij toch wel, ik wil niet zeggen de nummer 1, maar hij is toch wel, wordt daar toch enigszins gezien als de man die het team moet leiden. En wil je de tweede viool spelen bij een ander team? Want dat, je weet gewoon als je naar een team als Red Bull gaat, daar is alles gericht op Verstappen. En logisch ook, want de afgelopen seizoenen die tonen aan waarom dat zo is.
Ja, tegelijkertijd ook Piastri tegen Norris. Het wordt ook wel heel leuk hoor, dit jaar.
Zeker.
En het is geen... Kijk, vorig jaar had Norris zeker in de... die had gewoon nog steeds de overhand. We zagen Piastri natuurlijk bij vlagen wel excelleren.
Ja.
Ik ben wel heel erg benieuwd of Piastri dat in zijn eerste... of in zijn tweede volledige Formule 1 seizoen... of die nog meer... Norris kan naderen. En ik kan me ook wel voorstellen dat in potentie daar Norris wel heel veel last mee gaat krijgen.
Ja, ik denk nog steeds dat Piastri dat hij uiteindelijk een hoger plafond heeft.
Dat zou goed kunnen, ja.
En tenminste, als je dat baseert op... Kijk, Norris heeft ook gewoon de opstapklasse allemaal heel goed gedaan en zo. Dit is onmiskenbaar heel groot talent. Maar Piastri wordt wel gezien als een beetje een supertalent natuurlijk. En dat heeft hij ook de afgelopen jaren al een beetje laten zien. In ieder geval dat hij die enorme stijgende lijn erin zit. En als hij die doorzet, dan krijgt Norris het echt wel moeilijk.
Ja.
En dan, dat krijgt hij naast Verstappen ook.
Precies. Dus, als je bij een topteam wil, heb je altijd waarschijnlijk een goede, hele goede tweede coureur naast je.
Ja.
Maar wel leuk.
Het enige wat Piastri had natuurlijk al de snelheid. Hè? En dat is, hij heeft enorm veel rauwe snelheid. Het enige wat er nog bij miste afgelopen jaar was het bandenmanagement in de race.
Ja.
En dat komt natuurlijk ook wel een beetje met ervaring. Ja. Dus wat dat betreft is het zeker zo dat dit jaar... vanaf begin af aan zal die veel sterker van start gaan. Dat is mijn verwachting in ieder geval.
En dat is natuurlijk een voordeel dat we de nieuwe, dat de volgende generatie auto's van komend jaar in ieder geval, dat die gewoon hetzelfde zijn. Dat de banden ook grotendeels hetzelfde zijn. Want daar willen we het nu even over hebben. De nieuwe auto's. We gaan straks weer op brakke streams zitten kijken naar auto's die niet helemaal zo zijn als dat ze uiteindelijk tijdens de testdagen zullen zijn. Vaak een beetje een mix van teleurstellingen en toch ook wel... Vorig jaar hebben we Ferrari, die gingen zelfs rijden met een nieuwe auto. Dat was Dat zie je helemaal nooit meer. Voorheen was dat redelijk, redelijk normaal dat dat gebeurde.
Nou, ik wil meteen even een sentimenteel dingetje erin gooien.
Ja.
Ik mis toch de ouderwetse autopresentaties. Dat, de Jordans die stonden ooit op het plein in Moskou.
Ja.
Ja, dat moet je nu niet doen, maar...
Nee, dat zou nu een beetje raar zijn.
Ja, het, maar gewoon de doeken die van de auto's afgetrokken worden.
Nou, dat gebeurt toch nog wel.
Ja?
Ja, ja, maar het gaat er dan wat, je dan wat er dan onder vandaan komt. Dat is, valt meestal
ja.
tegen.
Ja.
Ja. Ja, jij wilt er niet weer, want dat zie ik... Zie ik elk jaar weer. Elke keer krijg je weer zo'n vooruitblik naar de lounges. En dan staat altijd weer die foto van dat de Spice Girls een keer bij McLaren zijn geweest.
Dat was geweldig.
Elk jaar weer. Ja.
En Ferrari nog een keertje zo'n demo door Valencia, weet ik nog. Een jaar of 10 geleden met Alonso.
Oh ja, ja.
De Santander.
Ja.
En ja, nee, dat waren toch eens mooie tijden.
Ja, ja, ben je, ben je veel bij je...
Is ook niet zo'n voorbeeld van een Benetton? Die ergens een keertje, is dat niet een Rome of zo geweest? Dat die gepresenteerd
werd? Ja, Venetië dacht ik.
Venetië, ja. En die, dat er zo'n enorm mensenmassa was, dat die halve auto uit elkaar getrokken is daar.
Maar ben jij veel bij... Ben je veel bij presentaties aanwezig geweest?
Ja, ik ben wel bij een aantal presentaties geweest. Maar veelal waren die toch op het circuit van Valencia. Dus Valencia, het circuit daar is tijdelang... Een soort van testcircuit geweest natuurlijk voorafgaand aan het seizoen.
Tormo.
Ja, inderdaad, ja. Ja, en daar zag je toch vaak dat inderdaad dat karakteristieke doekje van de auto trekken met een zo'n verzetje van die snel even een paar van die wandjes neer aan de achterkant natuurlijk om nog een beetje cachet te geven. Ja, dat was dan de autopresentatie. Maar ja, de presentaties van vooral van McLaren, hè, destijds inderdaad met veel show en spektakel eromheen. Ja, die hebben natuurlijk al een tijdje niet meer. Dat is wel jammer. Persoonlijk vind ik die presentatie in Valencia vond ik wel oké. Okay, beter dan die van nu, omdat je dan in ieder geval de echte auto zag. Tegenwoordig wat we zien is eigenlijk alleen maar wat de kleuren zullen zijn. En welke nieuwe sponsoren er zijn en welke er weg zijn gegaan. En dat is het eigenlijk wel zo'n beetje.
Ja, ik ben heel benieuwd, want ik ga zelf naar de presentatie van Red Bull dan op 15 februari. Vorig jaar had Red Bull in New York natuurlijk de presentatie. Nou, dat was gewoon de auto van vorig jaar. Dat werd ook niet zo heel geheimzinnig over gedaan.
Wel een hele show.
Wel een hele show, maar wel de auto van vorig jaar.
Ja,
en nu is het op de fabriek in Milton Keynes. En ja, ik heb toch wel de hoop in ieder geval dat we de nieuwe auto gaan zien. Dan is het natuurlijk gewoon een grote vraag. Wat gaat er veranderd zijn aan de nieuwe auto? Want de RB19 gaat de geschiedenis in als misschien wel de succesvolste auto ooit. In ieder geval een van de. Zou jij een hoop veranderen aan de Red Bull? Of zou je ze gaan gewoon waarschijnlijk op de ingeslagen koers verder toch? Hoop in.
Ja, het zal denk ik een evolutie zijn. Het wordt sowieso een evolutie natuurlijk. Ik neem aan dat ze niet helemaal vanaf nieuw van begin af aan het hele concept gaan veranderen. Of de uitgangspunten van die auto. Iets wat andere teams misschien wel zullen gaan doen. Om gewoon, die moet echt het roer omgooien. Maar bij Red Bull, als de basis zo sterk is. En dat zie je ook wel. Hè, dat ze het gedurende seizoen hebben alle teams zich ontwikkeld. Maar zij ook. Dus er zit ook gewoon nog steeds wel potentieel. En je kunt daar gewoon nog steeds verder op borduren. En dat zullen ze ook gewoon gaan doen. Overigens, wat je zei, dat je hoopt dat ze de echte auto tonen. Dat is natuurlijk ook weer grappig, dat zie je ook wel vaak gebeuren in het verleden ook. Dat teams expres dingen op de auto zetten of gewoon dingen fabriceren voor zo'n auto bij een launch. Die echt helemaal niets te maken hebben met de werkelijkheid. Gewoon om andere teams maar op het verkeerde been te zetten. En ik kan me heel goed voorstellen dat ze dat bij Red Bull misschien wel zullen gaan doen. Want iedereen gaat er zo gespannen naar kijken natuurlijk. Want die auto is de benchmark en... Wat zullen ze nu weer bedacht hebben? Zo kijken wij er natuurlijk naar, maar andere teams ook zeker.
Ja. En natuurlijk voor de andere teams is het... laten we vooral zeggen, de teams die met hun concept een beetje de mist in zijn gegaan. Ferrari, Mercedes. Is het nu een kans om dingen recht te zetten? En dat, ik denk dat je dat het beste zag afgelopen jaar aan de manier waarop bijvoorbeeld Mercedes die sidepods vanaf Monaco construeerde. Want je hebt natuurlijk vaste ophangpunten, gehomologeerde punten aan de monocoque. En die zijn aan het begin van het jaar met een ander idee zijn die gehomologeerd. En die kan je in het seizoen in principe niet, ga je dat niet meer veranderen.
Nee.
Dus je zag bijvoorbeeld bij Ferrari zag je die side impact structure. Hè, daar zijn twee van die grote pilonnen die zitten aan de zijkant en die moeten op een bepaalde plek zitten. Je mag een beetje mee variëren. Bij Ferrari zaten ze aan het begin van het seizoen goed, maar toen hebben ze die sidepods veranderd. Dan zaten ze niet meer goed. Ik zat er een bult aan de zijkant. En ja, nu krijgen ze natuurlijk de kans om dat in één keer weer te veranderen. Alleen dan zit je er wel weer een heel seizoen aan vast. Dus als nu blijkt dat het weer niet goed is. En ik denk dat bij mij maakt in ieder geval Ferrari de indruk dat ze enigszins weten welke kant ze op moesten.
Ja, maar tegelijkertijd...
Weet je het nooit.
Nee, je weet het nooit. En ieder jaar komen ook weer diezelfde verhalen terug. En zeker als er één team dan dominant is. Hè, dat, ook, en dat zijn dan geen quotes van teambaas of wat dan ook. Maar dan lees je wel weer in de gazette van ja, nou, Ferrari die heeft al een paar dingen getest op de testbank. En ja, nou, dat ziet er toch
zoveel punten weer, downforce.
Ja, weer galloos uit. En dit, dit gaat het seizoen worden. En ook ja, bronnen binnen Mercedes. Hè, dit, ja, dit gaat helemaal. Het lek is boven.
Ja.
Dus ja.
Ik heb al allemaal quotes voorbij zien komen.
Ja, maar het is, niemand weet het. Dat, dat is het ook. En ook met de testdagen daarna weten we het een heel klein beetje. Maar dit is. Dit is wel weer leuk. Ik vind het heerlijk.
Ja, het is altijd een heerlijke tijd. Met heel veel koffiedik kijken. En dan een heel klein beetje weet je wat. Maar je kan natuurlijk wel, we gaan natuurlijk wel gewoon zien of Ferrari en Mercedes eigenlijk een Red Bull gaan bouwen.
Dat wel.
Ja, want we hebben Aston Martin dat zien doen. Redelijk succesvol. De McLaren, nou, dat is toch ook bijna een Red Bull, laten we eerlijk zijn. Mm-hmm. Het concept lijkt er heel erg op.
Ja.
En de grote vraag is natuurlijk dat of Ferrari en Mercedes dat gaan doen. En dan bij een belangrijke rol bij Mercedes, James Allison. Ik dacht, heb jij niet, jij kent hem nog een beetje?
Ik ken hem, ja. Ik heb het, in 2010 zat hij natuurlijk bij Renault, toen ik daar ook zat. Als derde rijder. Was hij ook technisch directeur. Dus James, die blijft, hè. Dus dat is goed nieuws voor hen, denk
ik. Ja, want waarom is het goed nieuws?
Daar sowieso bewezen succes. Ontwerper, technisch directeur, hoe je zo iemand wil noemen ook. Uiteindelijk is het zo natuurlijk dat zo'n persoon niet zelf met de pen constant een auto staat te tekenen, maar wel gewoon leiding geeft aan zijn hele team met ontwerpers, engineers, noem maar op. En dat is natuurlijk ook iets, we zagen dat heel mooi ook uitgelegd door ML, toen ze bij ons in de, in de Boordradio Theatershow was, dat, dat zo'n persoon echt cruciaal is om echt gewoon aan te geven welke richting moet je op, waar moet je bepaalde resources neerzetten. En ja, natuurlijk, het zelf en zijn eigen, plus daarbij opgeteld zijn eigen technisch inzicht. En dat maakt zo'n team als Mercedes al die jaren natuurlijk zo succesvol. En dat maakt ook bijvoorbeeld een team als Red Bull met Adrian Newey al die jaren zo succesvol. Het gaat niet om één persoon, maar het gaat om dat hele, het kunnen delegeren. Het kunnen, het juist kunnen neerzetten van bepaalde resources. Maar dan bovenop daar ook gewoon nog je eigen technische kennis toch doorheen kunnen laten sijpelen op een bepaalde manier. Als een inspirerende factor. En ja, dat is goed nieuws, want ja, Renault was destijds sterk. Hij heeft natuurlijk bij Ferrari gezeten ook. Niet zo succesvol geweest als hij waarschijnlijk had gehoopt. Maar ja, nogmaals, als één persoon kun je daar niet echt een verschil maken. Dat hangt ook heel van zijn organisatie af. En bij Mercedes, ja, dat staat natuurlijk buiten kijf wat hij daar bereikt heeft.
Ja, en ook, want dat is altijd goed om te benadrukken. Ook zijn prestatie bij Mercedes, dat is teamwork. Want daar speelde Aldo Costa ook een grote rol in en allerlei mensen. Dat vind ik ook wel grappig, want wij kennen nu, we weten wie technisch de verantwoordelijken zijn bij Mercedes. We weten dat nu bij Red Bull, Adrian Newey, Pierre Rocher vooral. Die is eigenlijk de technisch directeur, dat vergeten we altijd. Maar Adrian Newey is niet de technisch directeur, dat is Pierre Rocher. Maar bij Ferrari, weet jij nu wie de technisch directeur is van Ferrari?
Dat niet weet.
Op in, weet jij het?
Nee, dat is een goede vraag.
Ja, dat is grappig, hè? Ja, het is volgens mij Enrico Cardile is de grote, dus in ieder geval de aerodynamische baas. En dat is in ieder geval het belangrijkste poppetje daar. Want we zagen bijvoorbeeld ook bij McLaren, die hadden een presentatie 2 weken terug met David Sanchez. Dat is de hoofdconcept van Ferrari. Die zit nu bij McLaren. We hebben, wie zagen we daar nog meer? Van Red Bull natuurlijk. Kom even niet op zijn naam. Rob Marshall, engineer. Er wordt natuurlijk heel veel met die popjes geschoven. Maar uiteindelijk, denk je dat is. Je ziet nu wel teams die zichzelf heel erg technisch aan het versterken zijn. We zagen ook bijvoorbeeld AlphaTauri, Red Bull Racing, Racing Bulls, Visa Cash App, Toro Rosso, Scuderia AlphaTauri. Die hadden ook weer een paar aanstellingen. Wordt dat misschien nog steeds belangrijker, denk je? Die markt van technische mensen op in?
Ik denk dat het wel belangrijker wordt. Want hoe meer natuurlijk die budget cap een rol gaat spelen, dus hoe verder het omlaag gaat, hoe belangrijk het wordt om met de resources die je hebt, de financiële middelen ook, om zo efficiënt mogelijk daarmee om te gaan. En dus ook daarbij, ja, uiteindelijk zijn misschien bepaalde technische mensen beter betaald dan anderen. Maar ja, ook daar zit een soort van median in natuurlijk. Hè. En als je dan gewoon iemand hebt die de organisatie gewoon beter aan de gang krijgt, dan heeft dat enorm groot voordeel natuurlijk.
Ja, welke kijk je het meest naar uit op boeken?
Bij autopresentatie?
Ja.
Toch wel de grote kanonnen. Achter Red Bull. Red Bull zelf ook natuurlijk. Ja. Maar daar zien we het waarschijnlijk nog niet zo heel veel van. Ferrari, Mercedes.
Ja, Ferrari van der Graaf was fantastisch. Die had een tribune met fans. En alles erop en eraan. En dat vind ik dan ook... Ik bedoel,
hoort er ook bij, hè?
Ik ben niet van leedvermaak, maar dan vind ik het ook altijd wel grappig als er een hele bombastische presentatie is en dat dan in Bahrein blijkt dat de auto niet goed is. Ja, daar kan ik dan. Ja, dat is ook heerlijk aan Formule 1. Dat is niet specifiek Ferrari, maar dat vind ik wel gewoon... Dat hoort er ook gewoon een beetje bij. Het is ook verwachtingen opkloppen natuurlijk.
Tuurlijk, ja.
De andere kant van het verhaal was McLaren vorig jaar, die eigenlijk tijdens de presentatie zeiden van... Deze auto die jullie hier achter
ons
zien.
Dat vind ik ook mooi.
Ja, en normaal denk je dan van... tuurlijk, jullie gaan halverwege het seizoen... gaat het allemaal gebeuren.
Ja.
Maar dat gebeurde ook echt. Ja. Dus voor het eerst dat een team zulke hoge verwachtingen opklopte... en dat die ook uitkwamen.
En dat ze meteen ook zeiden van...
eerlijk.
We stellen helemaal niks voor. Nee. Begin van het jaar.
Dat zou het leukste zijn. Al zou elke presentatie gewoon 100% eerlijk verlopen. Ja. Dan krijg je hele andere quotes.
Het zou me ook niks verbazen dat wat je zegt. Die meer nadruk die er wordt gelegd op technische mensen tegenwoordig... dat succes van McLaren, dat het daar mede meegespeeld heeft. Andrea Stella ooit Ferrari, is toen naar McLaren gegaan. Engineering achtergrond.
Met Alonso mee.
Ja, precies. Dus het geeft wel een beetje aan hoe technische mensen binnen zo'n organisatie een heel groot verschil kunnen maken. En ook zo'n organisatie kunnen omdraaien. En persoonlijk, kijk, we weten natuurlijk het fijne bijvoorbeeld nog niet wat er gebeurd is bij Haas natuurlijk. Want dat is natuurlijk vaak achter de schermen, dat weet je natuurlijk niet. Maar ik kan me goed voorstellen dat ook daar bij Gene Haas ook in zijn gedachten heeft meegespeeld. Van, ho, wacht even. We hebben natuurlijk dat pad ingeslagen van we kopen de meeste onderdelen. We hebben eigenlijk iemand aan het hoofd staan die een goede manager is, maar niet per se een technische achtergrond heeft. In ieder geval niet in de diepte zoals zo'n Stella. Wellicht moeten we ook zo'n weg gaan inslaan waarin we dus iemand die echt een hele grote technische achtergrond heeft, want dat heeft Ayo Komatsu, die team te laten leiden om toch een soort van een ommekeer te kunnen creëren, net als dat bij McLaren natuurlijk het geval is geweest afgelopen jaar. Kanttekening daarbij. We weten allemaal natuurlijk ook nog wel Binotto. Hè? Dat was ook een engineer.
Techneut, ja.
En techneut. Maar goed, laat het daar maar bij houden.
Nou ja, hij heeft het niet alleen maar slecht gedaan natuurlijk.
Nee, dat is maar. Nee. Ja, we gaan nu zien. Laura McKees bij Visa Cash App RB.
Racing Bulls.
Racing Bulls, ja.
Ja, die komt ook van Ferrari natuurlijk.
Precies.
Even kijken, want we hebben dan in die niet komende week hebben we Sauber en Williams, Aston Martin en dan de weken na.
Dat wordt echt...
Dat wordt knallen. Aston Martin, McLaren, precies. Mercedes, Ferrari zit er allemaal. En dan de weken na gaan we naar Bahrein. De testdagen zijn voor de duidelijkheid van 21 tot 23 februari.
Geweldige dagen.
Geweldige dagen. Ik ben erbij in Bahrein. Jij gaat het live bloggen, hè?
Ja, vanaf kantoor.
Vanaf kantoor, lekker in Hoofddorp.
Daar maak ik me prima mee, ja. Gewoon de hele dag van 8 tot 5 iedere dag Formule 1 kijken.
Ja. En dan gaan we dat nieuwe seizoen in. En dan gaan we even op een rijtje zetten. Wat verandert er? Nou, wat we in ieder geval vast weten. Geen nieuwe coureurs.
Geen nieuwe coureurs,
ja. Dezelfde gezichten.
Voor het eerst dat zei jij van de week tegen me. Voor het eerst in de historie ook.
Volgens mij is dat voor het eerst, ja.
Nee, ik heb het nog even nagezocht. Maar dat is inderdaad, het is nog nooit eerder gebeurd. Dat we dezelfde 20 coureurs die het seizoen geëindigd zijn. Ook weer in het nieuwe seizoen aan de start staan.
En dan gaan we even heel eerlijk zijn. Wie verdienen dat het minst, vond jij?
Logan Sargeant.
Opin.
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Dat sluit mijn baan.
Ja, die heeft toch niks. Je wil toch altijd wel iets zien wat rechtvaardigt dat hij een Formule 1 coureur is. Ja, dat hebben we gewoon niet gezien.
Nee, pakt een puntje omdat twee anderen gedisqualificeerd werden.
Precies, ja.
En Williams kan in ieder geval niet meer zeggen dat hij er niet voor het geld zit.
Nee. Ja.
Laten we gewoon eerlijk
zijn. Een goede teamgenoot ook natuurlijk. Albon.
Ja.
Maar alsnog mag je meer laten zien.
Ik had liever iemand anders in de Williams gezien, ja.
Ja, ik ook. Ja. Wat verandert er nog meer? Het is ook wel, ook misschien de mensen een beetje ontgaan, maar we hebben twee races op zaterdag, beginnen we het seizoen mee.
Ja.
Dat komt door de Ramadan die op 10 maart begint. Dat is een dag na de race in Jeddah in Saoedi-Arabië.
Ja, en die moest daardoor eentje naar voren.
Nee, terug.
Naar terug bedoel ik, ja.
Maar omdat vanwege logistieke redenen Bahrein daardoor ook teruggehaald. Ja. 6 sprintraces dit jaar. Ik heb ze er even bij gepakt. De eerste is in China, 20 april. Die komt ook weer terug dus.
China.
Als er geen gekke virussen meer ontstaan.
Nou, dat zal wel loslopen.
Dat denk ik ook. Miami op 4 mei.
Ja.
Oostenrijk, Austin, Sao Paulo en Qatar.
Ja, en hoe de sprintraces weekenden eruit
dat
gaan
dat moet
zien,
nog komen.
Dat weten we nog niet 100%.
Nee. Nee. Want daar gaan ze weer mee tweaken.
Ja. Nou ja, we hebben het al zo vaak over gehad. Hoe de sprinten...
Dat is een terugkerend onderwerp.
En dat blijft denk ik ook naar het komend seizoen. Ja. Nog eentje. Heb jij een echte voorkeur van wat veranderd moet worden aan de sprintrace weekenden?
Nou, in ieder geval wel een soort van enige mogelijkheid geven om nog wat afstellingsveranderingen te doen. Tussen welke zes dat dan is, naar welke kwalificatie of welke of na de sprintrace, weet ik veel. Maar in ieder geval dat je ergens in het weekend nog wel het enige ander kunt veranderen. Want ja, ik blijf het toch aanhouden. Vorig jaar hebben we eigenlijk best wel naar een gave wedstrijd zitten kijken in Austin. En dan vervolgens dat iedereen wordt gedisqualificeerd omdat ze te veel gesleten zijn. Omdat je niks kon veranderen.
Ja.
Ja, ik weet niet. Dat, ja.
Nee, dat is ook niet echt wat Formule 1 is. Het grappige precies. Is dat Bas nu wel evengoed gewoon in de studio binnenkomt lopen.
Zonder mij op te nemen. Wat is dit ja. Nou weer?
Ja. Heb je een vliegtuig gemist, joh?
Ja.
Heb je een vliegtuig gemist of wat?
Nee, je vliegt zondag, Bas.
Je vliegt zondag, inderdaad.
Ja, vliegen. En mogen we, is dat geheim, je reisplan? Of,
ja, dat is wel geheim. Ja. Ja.
Je gaat in ieder geval oostwaarts, dat weten
we. Ja, ik ga de laatste keer ooit dat je te horen bent in de boordradio. Ja, daarom. Ik wil even afscheid nemen van de luisteraars. Ja. Ik mag hier geen grap over maken.
Nee, geen grappen maken.
Nou, een beetje galge humor kan best wel.
Ja, dat is wel. Jongens, veel plezier. Hè?
Ja, dank je. Nou,
ja.
Wat onze eigen Wilfred Gené ook nog even een kleine cameo. In de...
Hij kon niet langslopen zonder eventjes in te breken. Nee.
En waar hadden we het ook weer over?
Sprintraces.
Sprintraces, ja. Ik vind in ieder geval dat ze moeten proberen, of in ieder geval een verplichte pitstop in de sprintrace.
Ja, zit wat in.
Ja.
Ja, kan ik meer.
Omdat je nu is het gewoon een stint eigenlijk. Met, dus je geeft zoveel van de race pace
ook,
weg.
Ook met banden? Banden weer verplicht.
Ja, dat is het hele idee. Precies, wat wil je anders doen?
Ja, geen idee. Nee,
een helm wel poetsen of tanken mag niet meer.
Oh, dat je misschien kan ook zeggen dat je nog dezelfde set banden erop zet.
Verplichte oh zo, ja. Nee, dat
vrije bandenkeuze.
Zou ik vrijgeven. Ja. Maar ja. Dan krijg je natuurlijk twee keer hof, dat mag duidelijk zijn. Maar dat je in ieder geval, want als dan...
Sorry, ja, ze zullen het niet doen, maar je zou eigenlijk als Pirelli zijn gewoon een speciale band moeten meenemen. Alleen voor de sprintrace. Wat je zegt, een hypersoft of zo, weet ik veel. En die alleen gebruiken voor in de sprintrace, dan haal je namelijk ook het element eruit dat een sprintrace eigenlijk al alles gaat weggeven voor de hoofdrace.
Ja. Ja. Ja.
Het is gewoon het is de eerste stint van de hoofdrace, eigenlijk. En dat geeft zoveel weg over hoe dat gaat verlopen. Tenzij de dag na gaat regenen natuurlijk, maar ja, wanneer gebeurt dat nou?
Toch bijna nooit, hè?
Toch bijna nooit. Nee, en voor de rest, de auto's zijn... Ik heb het technisch reglement gisteren doorgelezen. Het enige echt interessante wat erin staat... is dat je nu, mochten we weer in situaties als in Qatar komen... dat het blaf en blaf heet. Ja, was daar.
Was niet normaal.
Je bent nog een beetje aan het nazweten.
Ja.
Dan mag er een scoop geïnstalleerd worden... die koele lucht aan de coureur geeft. Dus de coureur het koeler heeft.
Ja.
En that's it. Want voor de rest gaan we gewoon een heel lang seizoen in. Maar wel met dezelfde banden, volgens mij. En dezelfde... Nou, het technisch reglement is ook zo grotendeels hetzelfde. Er zijn wel wat tweaks hier en daar. Maar niks noemenswaardig, zover ik heb kunnen zien in ieder geval.
En ja, op zich... Want we hebben natuurlijk een dominant seizoen gezien van Verstappen. Het zal wel iets dichter bij elkaar komen. Maar dat hebben we vorig jaar ook gezegd. De races waren wel altijd leuk.
Ja.
Vaak.
Vaak.
Ja. Best wel vaak.
Ja. Niet allemaal, maar de meeste... waren wel leuk. Ja. Nee, daar ligt het opeens in. Nee. Ik denk dat het leukste... Las Vegas was een hele leuke... We hebben een hele leuke race gehad.
Ja.
En de consensus is dat het veld normaal gesproken dichter bij elkaar komt. Als de regels hetzelfde blijven. Is dat altijd zo, Hopin?
Ja, moet ik om lachen, want ik weet nog wel goed dat wij vorig jaar ook een dergelijke podcast zaten op te nemen. We zeiden, toch lastig zo'n eerste jaar na reglementswijziging. Want dan is toch een soort van blanco canvas. Wat ga je tekenen en hoe ga je... in verhouding met drag, downforce, noem maar op, tegen elkaar afwegen. Nu hebben ze die data, dus dit seizoen, nou gaat het gebeuren. Iedereen komt dichter bij elkaar. Ja, we hebben Verstappen bijna niet in beeld gezien, maar dat was omdat hij zo ver vooraan reed natuurlijk.
Ja, ik geloof daar niet 100% in, zeg maar, in dat het veld. Uiteindelijk wel, maar al in het derde jaar van een reglement is lastig. En we hebben wel wat voorbeelden natuurlijk ervan. Laten we zeggen, Red Bull begon in 2010 met domineren. Dat was één regelset. Die duurde tot 2013, wel met een paar kleine dingetjes. Maar in principe bleven de auto's zo'n grotendeels hetzelfde. Helemaal gedomineerd door Sebastian Vettel. En daar kwam de rest ook niet echt aan. We hebben wel een seizoen gehad dat het wat dichter bij elkaar zat. Dus dat kan gebeuren. 2014, 2016 was alleen maar Mercedes. Dat kwam vooral door de motor, laten we eerlijk zijn. 2017, 18, 19, 20 was eenzelfde regelset. Grotendeels gedomineerd door Mercedes.
Ferrari wel wat dichter.
Ferrari dichterbij. Op een bedenkelijke manier, dus laten we eerlijk zijn. Dat moeten we ook altijd meerekenen. 2021 kwam er opeens waren de auto's ogenschijnlijk hetzelfde, maar toen is er regeltechnisch een reep van de vloer afgegaan. En dat raakte Mercedes gewoon het meeste, dat is ook duidelijk. Toen werd het opeens spannend. Maar als de regels hetzelfde blijven, is echt niet de garantie dat het veld dichter bij elkaar schuift.
Nee, en tegelijkertijd, was die Red Bull nou zo goed of was Verstappen nou zo goed?
Meneer.
Combi.
Afgelopen
jaar. Want ja, het is ook niet zo dat ze met twee auto's continu erbovenuit staken.
Nee, maar Perez werd wel tweede in het kampioenschap.
Jawel, maar net iets.
Vergeet ook niet trouwens, dit jaar krijgt Red Bull meer windtunnel en CFD-tijd dan ze vorig jaar hadden.
Ja, dat is ook zo. Ja.
Want vorig jaar hadden ze 10% reductie nog vanwege het breken van de financiële regels het jaar daarvoor. Dat hebben ze nu niet meer. Dus ja, in principe ziet het er voor hem beter uit dan afgelopen jaar.
Ja, ze hebben nog steeds minste, voor de duidelijkheid.
Ja,
maar wel meer dan vorig jaar.
Ja, ja. Ja. Ja, het is...
Koffiedik kijken.
Ja. Ja, ja. We kunnen
er van alles over zeggen, maar we gaan het gewoon zien. Ja. Maar de verwachting, mijn verwachting is in ieder geval... En dat is daar trap ik de grootste open deur ooit mee in... dat Red Bull gewoon doorgaat met waar het gebleven was. En ik denk wel dat ze niet zo'n dominant seizoen als afgelopen jaar gaan krijgen.
Maar dat was ook uniek.
Uniek. Maar het gaat ook niet heel veel schelen. Denk ik, eerlijk gezegd. Nee? Want je hebt de beste coureur, daar zijn we het allemaal over. Kijk, of de enige die denk ik op talent, hadden we het net over, in de buurt komen bij Verstappen, is de eerste die ik dan zeg is Leclerc. Hamilton natuurlijk ook, maar die begint ook al wat ouder te worden, laten we eerlijk zijn. Ja, en dan moet je ook nog net weer de auto hebben die dat kan. En ja, het is allemaal best wel moeilijk. En Red Bull gaat echt niet een miskleun produceren nu. Nee. Dus die zetten die lijn gewoon voort. En dan heb je de beste coureur die daarmee gaat rijden. Ja, kom dan maar bij in de buurt.
Ja, maar tegelijkertijd ook, wat ook wel bemoedigend was vorig jaar, was Aston Martin, die toch opeens wat vonden, waardoor ze een hele grote stap maakten. Nu wil ik niet zeggen dat er een team is die zomaar eventjes dat gat naar Red Bull gaat dichten.
Nee, dan zou een team wat dus nu al dichtst bij Red Bull in de buurt
zoiets
zit,
moeten vinden.
Dat is dus McLaren Ferrari, denk ik. Die zouden dat moeten doen.
Ja.
Ja, we gaan het zien. Dan wil ik nog even naar de stratenraces.
Had je wel goed af zo, hè? Dat,
nou, Bas kwam binnen.
We hebben nu echt een draaiboek dit keer.
Ja, het is wel geolied.
Dat moest ook van Bas. Maar Bas die komt nu net binnen. Die gaat het morgen terugluisteren. Dan gaat hij hoe dan ook zeggen dat het kut was. Dat laat eerlijk zijn. We kennen hem allemaal een beetje. Stratenraces, Madrid.
Ja.
Heb je de baan gekeken?
Ja. Ik vind dat ze ook wel weer iets van deze tijd. En dan staat heel social media staat meteen weer vol met hoe kut het allemaal is.
Ja.
Maar ik wil het eigenlijk wel... ik ben niet meteen niet enthousiast.
Niet meteen niet enthousiast?
Nee. Dus ik wil het...
Je bent enthousiast.
Ik wil het graag wel eventjes... Ik wil het even aankijken.
Ja, nou, dat is ook heel gezond om dat zo te doen. Ja.
Nee, en ik ben ook wel een beetje klaar met Barcelona.
Ja.
Eerlijk gezegd. Het is toch een oude bende daar. Het circuit is... hoeveel leuke races hebben we daar nou door de jaren heen,
een hele goede vraag.
Heen gezien?
Ja. Ja,
dat heeft toch met het circuit te maken.
Ja.
Nee, ik kom erop. En we hebben ook echt wel straatraces gezien die gewoon leuk kunnen zijn.
Ga jij Barcelona missen op in?
Nou, ik niet per se. Linker voorband van de auto's ook niet, denk ik. Dat is toch een circuit wat zo gedomineerd wordt daardoor. En dat is een van de redenen waarom je gewoon ook races ziet, eigenlijk niet echt spectaculaire races hebt gezien daar. Ze hebben natuurlijk geprobeerd om dat te veranderen destijds met zijn chicane erin te brengen. Dat werkte niet. Toen weer niet die chicane. Ja, het is een circuit dat populair is natuurlijk ook vanwege omdat het is mooi weer. Het is droog vaak. Maar ik denk dat het leuk is om een keer een ander alternatief te hebben in Madrid. Dan heb ik wel een onboard gezien al van volgens mij het Williams eSports team. Die had een filmpje gezet op X. Of Twitter, hoe je het ook wil noemen. Zag er wel behoorlijk snel uit voor een straatcircuit. En ook een bepaalde bochtencombinatie dat ik dacht van... Ik kan me niet voorstellen dat ze dat zullen houden. Want het komt volgens mij nooit door veiligheidskeuringen, noem maar op heen. Want volgens mij was op een gegeven moment zo'n gedeelte onder een brug ook door. Waar je met in je zevende versnelling of achtste versnelling aankomt. En dan één versnelling terug en vervolgens volgas door.
Ja, ik moet zeggen dat ik dit, wat jij nu zegt, ook dacht van Jeddah.
Ja.
En daar hebben ze toch grotendeels zo gehouden.
Ja.
Nou, voor de duidelijkheid, ik weet niet of dat ook jouw beeld ervan was, op in, maar het is niet een straatcircuit à la Baku, maar iets meer Melbourne-Montreal-achtig. En dan vind ik wel belangrijk om te zeggen, want iedereen, nu klinkt ik als Bas, dat hoort blijkbaar deze stoel, iedereen was aan het klagen over dat er te veel straatcircuits komt, maar is dit wel, het is een beetje een semi-straatcircuit natuurlijk.
Beetje.
Er schijnen ook kombochten in te komen. Ik denk dat we er gewoon even moeten afwachten. Want ik vind Montreal en Melbourne, dan noem je wel twee van mijn favoriete circuits.
Dat zijn haast klassiekers inmiddels.
Ja, Montreal zeker.
Ja.
En dat is uiteindelijk ook maar gewoon een of andere... Ja, het is ook niet echt een echt groot permanent circuit.
Nee.
Wat evengoed een gevierde baan is, toch? Daar zeg je
dat is wel een van de favoriete banen van bijna alle coureurs.
Dus we moeten het...
Kan wel.
En ik vind hele mooie permanente circuits geweldig. Barcelona is niet een van die mooie permanente circuits. Ik kom er graag, eerlijk gezegd. Jij vindt het een oude bende. Is ook een oude bende, maar...
Maar je komt er graag ook door misschien Barcelona. Het is wel een leuke Grand Prix om te bezoeken.
Dat is misschien heel gek, hoor. Maar ik zit als ik er ben, zit ik eigenlijk altijd in hetzelfde hotel, in Sabadell. Dat is ook niet het meest enerverende oord ooit. Maar daar heb je vast ook wel eens gezeten op in. Maar dan heb je zo'n bergweg naar het circuit toe. En dat is gewoon heuvelweg. Ik kom maar gewoon graag. Ik vind het een fijne omgeving.
Maar ook al veel files en weet ik het al. Het is wel slecht georganiseerd.
De keer dat jij heen ging, had je niet naar mijn instructies geluisterd.
Okay,
dat was letterlijk wat er gebeurde. Want ik stuurde je zelfs een kaartje met hoe je moest rijden.
Ik hoorde ook van anderen, het staat helemaal vast.
Ja, die luisteren ook
chaos. Ik vind Barcelona niet heilig, daar komt het op.
Nee, ook 100% niet. Zeker niet. Nee, ik vond de wintertest wel altijd leuker in Barcelona dan Bahrein.
Ja, veel leuker.
Ja, dus dat komt ook niet meer terug, denk ik.
Nee.
Want er waren wel geruchten dat Dominicali zei van... de deur staat nog open voor een tweede Grand Prix in Spanje.
Gaat niet gebeuren.
Dat kan happen. Nee. De lijst met Grand Prix die op de kalender willen is zo lang inmiddels. Die is langer dan de kalender zelf, denk ik.
Terwijl die kalender toch al lang is.
Die is al heel lang, ja. Daar wil ik ook heel even over hebben, Hopin. Want we hebben, hoeveel races hebben we dit jaar? 24, hè? Als ze allemaal doorgaan, weet je nooit.
Zal het nu toch wel.
Hoe langer de kalender, hoe meer adressen erop staan op de kalender, hoe groter de kans is dat er eentje natuurlijk niet doorgaat.
Zo is het ook alweer.
Dat is ook dat is een gevolg.
Statistiek, opgeleid bij statistiek op school.
Ik ben niet achterlijk. Als het 24 op staat, dus heb je 24 keer de kans dat er iets gebeurt waardoor het niet doorgaat. Is het lang, vind jij, Hopin?
Ik denk dat afwachten is, want ze hebben volgens mij wel de races beter bij elkaar geclusterd, hè? In dezelfde gedeeltes van de wereld. Dus Japan is natuurlijk ook weer nu naar voren gehaald in april. Weer technisch beter, maar ook gewoon qua tijdverschil met Japan en China in dit geval is ook maar een uurtje. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Hè? We hebben het heel vaak al aangehaald, ook in de podcast gaan we niet nog een keer doen, dat het voor de teams zwaar is. Ik had toevallig... vanmiddag heb ik geluncht met een oud monteur en vervolgens iemand die helemaal verantwoordelijk was voor alle assembly bij Williams. Een Japanner was dat, Katsu Shirahata. Die is inmiddels een soort van semi-pensioen gegaan. Maar die vertelde ook van het is eigenlijk voor de monteurs is het wel gemakkelijker geworden sinds de curfew is ingevoerd. Maar dat reizen blijft natuurlijk wel lastig.
Ja.
We hebben ook in het najaar gewoon nog een grote pauze, hè, van de maand bijna.
Ja.
Van 20 september tot 20 oktober.
Lekker.
Ja.
Ja.
Dat helpt misschien toch ook mee.
Ja, dat is dan ook relatief vlak na de zomerpauze. Ja. Die ook gewoon gehandhaafd blijft.
Ja.
Ja. Nou ja, we hebben er zin in. En we zitten op 52 minuten. Keurig.
Ja.
Ja,
lekker. Toch weer gelukt.
Ja, een beetje van afknippen. Hè. Het gewauw aan het begin, toen hij al aanstond, moet je eruit knippen.
Oh ja.
Nee, dit is... Oké. Ja, nee, we hebben gewoon een keurig binnen de tijd gehad. Het is allemaal niet zo moeilijk.
Nee, joh.
Ik moet zeggen, ik klop het af, maar op de knopjes drukken ook is allemaal...
Je hebt op record gedrukt?
Oh, moest ik... Oh. Nee, die staat aan als het goed zit. Nee, wil je nog iets zeggen over wat jij dit... Ben je het nog ergens te zien dit komend jaar bij Viaplay?
Ja, zeker. Ik sta op de planning om in ieder geval wellicht een van de testdagen te becommentariseren.
Oh, leuk. Vanuit Nederland dan?
Vanuit Nederland.
Oh, ja.
Ook Bahrein. Al waarschijnlijk niet de race dag, maar wel de rest van het weekend. Dus ik kijk er weer naar uit om te beginnen. Bahrein altijd een interessant circuit natuurlijk. Hè? Zeer zwaar op banden. Vooral de achterbanden. Links voor vanwege die snelle bochtencombinatie. Dus het is altijd een uitdagend circuit voor zowel coureurs als ook de teams. Dus niet per se een hele goede graadmeter van hoe het seizoen zal gaan zijn. Maar... Ja,
toch ook wel weer een beetje.
Alles is altijd een beetje.
Ja. Alles een beetje.
Ja, vorig jaar was er wel Verstappen gewoon... zagen we al dat Red Bull een goede auto had. Die conclusie konden we wel trekken toen.
Ja, dat was geen geheim. Nee.
Nee.
En voor de duidelijkheid, hadden we het net al over Bahrein. Daar ga ik naartoe dan. En wij zijn dit jaar weer bij Hope Race aanwezig. En,
Jeddah ga ik heen.
Jeddah ga jij heen, inderdaad. Ja.
Hoop
dat alles goed gaat.
Geen stokslagen.
Stokslag. Ja, als jij daar stokslagen krijgt, dan denk ik dat je toch aan jezelf te denken hebt. Ik wil het verder niet voor Saudi-Arabië opnemen. Maar het is niet zo dat als je daar binnenkomt, dat je meteen een klap voor je kanus krijgt.
Nee.
Dus dan gaan we dat... we weten niet helemaal, ook omdat... Bas, hij was hier net even. Die gaat naar Oekraïne. Er is natuurlijk de vraag of hij het overleeft. Dat laten we eerlijk zijn. Dus gewoon,
ja, hij is dus nog niet weg. Maar hij gaat erheen en hij moest nog eventjes. Hij moet zoveel te veel doen dat hij geen tijd had om de podcast erbij te doen.
Nee, maar hij had wel tijd om hier langs te lopen.
Dat dan wel.
Ja, ja, nee, zo kennen we hem weer. Dan gaan we denk ik bij de testdagen gaan we even wat opnemen.
Ja, dat moet toch wel lukken.
Ja, ja, ja. Mensen toch bedienen. Ja.
Trouwens, over die testdagen gesproken. Dat is toch wel, even zeggen, vaak dat vroeger alles beter was. Maar het is toch wel heel gaaf dat we die testdagen ook gewoon kunnen zien tegenwoordig. Dan wel op Viaplay, dan wel op F1 TV. Dat vind ik toch wel winst, hoor.
Ja. Volgens mij dat is verder geen consumer advice, maar de Viaplay heeft nu ook F1 TV, toch?
Oh, dat weet ik niet.
Oh, daar kreeg je een mailtje van. Ah. Het is verder geen reclame voor Viaplay of zo, maar dat...
Dat zou kunnen.
Ja. Nou, dan ook. We gaan naar de eind aan breien. Hoop in. Succes daar in Japan. Ga je nog aan de sushi?
Ik ga wat eten nu, ja.
Ja, lekker. Ben je sushi man, hè?
Zeker.
Ja, ik niet. Nee, ik hou van vis, maar wel als het gebakken is.
Moet een laagje bloem omheen zetten. Kibbeling.
Ja, precies. Ja. Ja, ja, kibbeling. Bakje kibbeling. Ja, kibbeling met saus.
Dan kan je mij midden in de dag van wakker maken. Ja. Ja, hou jij ook van kibbeling dan?
Ik hou ook van kibbeling, ja.
Ja, jij bent man van de wereld.
Ik ben tenslotte gewoon in Nederland opgegroeid.
Ja, nee, zeker. Ik ben culinair gezien zeker. Nou, ik hou de Aziatische keuken vind ik best lekker, hoor. Dat is maar niet te
pittig. Als het maar gefrituurd is. Van de winter.
De Aziatische keuken is goed als het maar gefrituurd is.
Ja. En niet pittig, want daar hou ik niet van. Ik ga er niet van om te gaan eten en dat het je bek dan in brand staat. De hele lol daarvan is me altijd ontgaan op een of andere manier. Maar goed, wij gaan naar het eind aan breien. Hoop in, succes in Japan.
En dank wij gaan wel, jongens, jullie ook.
Jij gaat weer naar huis.
Ja, vanavond weer werken.
Arme jongen. Nou, mensen, tot dan.
Goed
dan. Ja, tot de 21, 22, 23. Sorry.
Ja, rond de testdagen.
Rond de testdagen zijn we terug.
Jo.
Dag. Nee, ik heb één keer met Tom Coronel in een restaurant in Japan gegeten. En toen, meerdere keren, maar één keer in een specifiek restaurant. Maar daar zat iemand, niet aan onze tafel, maar verderop zat hij te eten. En datgene wat hij aan het eten was, dat bewoog gewoon nog.
Echt?
Ja, dat vond ik echt zo bizar. Dat, ja, nou goed, dat is me altijd bijgebleven. Ik weet dat in Japan kan je heerlijk eten, maar je moet altijd een beetje uitkijken wat je bestelt.
Het is wel vers. Daar kan je niet 100%
vers, ja. Ja, bloedpomp nog rond.